In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
In het weekend van 15 en 16 oktober vond de Backyard Ultra plaats. Een wereldwijd fenomeen waar in Nederland, in het Gorinchemse Lingebos, ieder uur een rondje van 6,7 kilometer moest worden gelopen. Met het bijzondere fenomeen Last Man Standing. De laatste loper kwam tot 41 rondjes en was dus bijna 42 uur bezig. Bij ons aangeschoven Gerben Oevermans, deelnemer van de Nederlandse WK-equipe. En ook bekend van het Pieterpad record, fanatiek ultraloper. Een andere fanatieke ultraloper is ook bij ons aangeschoven, René Bleuanus, ook de man van ons Pacer logo, waarvan akte. Organisator van de Nederlandse Backyard Ultra, Erik Brommert is uiteraard aanwezig. Mijn naam is Pim Bel en laat de verhalen maar komen, want ik hoorde net al iets over kabouters in het bos.
Ja, ik had ook zoiets meegekregen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben zaterdagavond net na de start komen kijken bij die backyard. En toen had iedereen had ongeveer een kilometer of 50 in de benen. Nou, dat is voor de ultralopers is dat een beetje de warming-up, had ik het gevoel. Want het ging er allemaal nog behoorlijk ontspannen aan toe. En ik kwam een dag later, nadat er zo'n 30 uur in de benen zaten. En toen waren er mentaal toch wat andere dingen waren er gaande. En hadden mensen het toch begonnen het moeilijk te krijgen. En misschien zijn toen wel die beelden van kabouters in het bos langzaam ontstaan. Maar ja, misschien is het beter eerst, René, om eens eventjes te duiden wat die Backyard Ultra nou daadwerkelijk is. Waar komt het vandaan? En wat is het idee erachter?
Ja, de Backyard is ontstaan nadat Lazarus Lake, iconische organisator van de Barclay Marathon.
Misschien hebben luisteraars het gezien op Netflix, hè? De bekende documentaire.
Ja, de documentaire. En hij organiseert een loeizware wedstrijd in Tennessee in Amerika. En hij had altijd vrijwilligers. En die wilde die een keertje bedanken met een barbecue. En toen dacht hij van, ja, weet je, misschien is het wel leuk als er dan mensen om ons heen gaan hardlopen. En dan doen we last man standing. En dan kunnen wij zo lang mogelijk barbecuen en bier drinken. En zo is het eigenlijk ontstaan.
En waarom wilde je daaraan meedoen, Gerben?
Waarom niet? Het Backyard Ultra is gewoon een afzien. En als het dan een WK is en dat is met veel moeite, kan dat georganiseerd worden in Nederland, dan wil je daar wel bij zijn.
Ja. Heb jij je er anders op voorbereid dan bij andere ultra-avonturen? Want je hebt al menige ultra op je naam staan.
Mijn voorbereiding is eigenlijk voornamelijk gewoon heel veel hardlopen. Tussen alles door proberen kilometers te maken in als er een wedstrijd is, dan probeer ik wel in de voorbereiding wat meer kilometers te maken per week. Dat is eigenlijk altijd een beetje het idee, zeg maar, sowieso elke dag lopen. En zoveel kilometers maken, dat is een beetje mijn voorbereiding.
Dat waren weken van?
De laatste 7 weken 170 kilometer per week.
Ja, precies.
Eigenlijk de weken die een goede marathonloper ook maakt, zo'n beetje.
Ja, maar wel een hele goede marathonloper.
Ja, zeker.
Het was in hetzelfde weekend als de Amsterdamse marathon. Nou, de vorige aflevering was met Galit Chokoet. We gingen langs bij de Haagse Schilderswijk. Zijn topweken waren 200 kilometer, maar ook menig week eronder uiteraard. De winnares bij de vrouwen, Almas Ayana, had het over weken van 160. Dus die heb je alvast getopt, Gerben.
Ja, precies. Ja, ik had het liefst nog een aantal weken van 200 kilometer gepakt. Maar ja, als je net vader ben geworden, dan moet je een beetje passen en meten. Dus op zich is 170 gemiddeld per week niet slecht, denk ik.
Maar dan was je wel al gewend aan de gebroken nachten.
Ja. Dus vaak na het flesje deed ik gelijk mijn kleren aan en ging ik lopen totdat ik naar werk moest. En dan na werk nog een klein rondje om een beetje de dagafstand te vergroten. Ja. En in het weekend dan even iets minder te hoeven doen, zeg maar.
Ja. Hey Gerben, maar hoe bereid je je voor op een wedstrijd waarvan je niet weet waar de finishlijn ligt? Want normaal gesproken is er een kop en een staart. En als jij een 100 kilometer doet, of een 150 of zelfs het Pieterpad, weet je waar het eind is. Maar hier in deze backyard weet je eigenlijk niet waar het eind is. Het is last man standing.
Ja, dat is het mooie. En daarom denk ik dat je er ook gewoon in moet staan van... je wilt proberen te winnen. En natuurlijk, je weet vaak, hè, er zijn vaak wel lopers waarvan je sowieso weet dat ze een goede kans maken om te winnen. Maar als je erin staat met dat je wil winnen, dan weet je ook dat je heel lang door moet gaan. En dat er, ja, het einde, dat komt dus een keer. Maar ja, wanneer, dat weet je niet. En ja, dat is een beetje het... Dus hoe bereid je daarop voor? Ja, gewoon denken dat het, dat het een keer stopt, maar niet weten wanneer.
Het is een soort open einde. Dat, ja. Maar heb je het, ben je tijdens de race op een gegeven moment bezig met je tegenstanders? Heb je het idee van, kijk je mensen aan aan het begin van de ronde, van hij zit misschien wat lastiger? Of ben je echt puur alleen met jezelf bezig? Normaal gesproken kijk je in de wedstrijd wel eens je tegenstander aan en denk, nou... Dat is hem niet helemaal meer. Hè?
Nee, het grappige is, bij dit is natuurlijk het landenweek. Dus je moet als land zoveel mogelijk rondes lopen om te winnen als land. En
de buitenlandse concurrenten zie je niet. Want nee, die lopen eenzelfde soort ronde, maar dan in Mexico, VS of België.
Ja, klopt. Maar als je dus een individuele backyard doet, dan en je bent 10, 20 uur of 10 of 15 uur aan het lopen, en er is er nog steeds geen één afgevallen, dan denk je wel van, wanneer gaat die eerste nou eens afvallen? Hmm. Want de kans dat jij dan wint is groter. Maar hier hoop je eigenlijk gewoon dat iedere ronde iedereen weer zou starten. Om dan zo als team zo hoog mogelijk te eindigen.
Ja, hey, en waar ik van tevoren veel over heb nagedacht. Want mijn coach en goede vriend René Kuijs, ook al een keer eerder in deze podcast als gast aanwezig. Met hem heb ik het heel veel gehad over, ja, welk tempo pak je nou? En hoe lang wil je je pauzes hebben? Want een rondje van 6,7 kilometer, getrainde lopers die daar allemaal aan de start stonden, die doen natuurlijk eigenlijk veel korter over dat rondje. Dus las je wandelpauzes in, of kies je wel voor een comfortabel tempo met een lange pauze, waardoor je misschien even een tukkie kan doen, langer hebt om te eten of te masseren of te gaan zitten, wat dan ook. Hoe stond jij daar van tevoren in?
Pim, nog even voor de duidelijke, ja? Want ik weet niet of we dat net genoemd hebben in de intro. Die 6,7 kilometer, die moet binnen het uur worden afgelegd.
Precies.
Ik weet niet of het meegenomen met net, maar voor de mensen die luisteren dat niet mee. Je moet ieder uur die 6,7 kilometer hebben afgelegd.
En na dat uur klinkt dus het startschot, of het sein in elk geval, voor weer een nieuwe ronde van 6,7. Precies. Ben je daar niet op tijd, lig je eruit.
Ja.
Ja. Maar hoe heb je daar? Want het is natuurlijk ook een soort... Ja, je gaat het ergens, denk je ook na over de tactiek. Waar doe ik zelf het beste aan? Hoe pak ik mijn rust?
Klopt. Nou, ik weet van mezelf dat ik... Ik ben geen hele snelle loper, althans voor sommigen is het wel snel. Maar ik weet dat ik ook wel goed langzaam kan lopen, zeg maar. En bij een lange ultra is het heel handig om langzaam te kunnen lopen.
Ja.
En dus train ik dat ook regelmatig op een tempo van 8 kilometer per uur. Of dat je mensen ziet kijken van, die heeft het vrij moeilijk, terwijl je pas 3 kilometer van huis bent. Maar het is de manier van trainen die je moet toepassen. En... ja, ik heb in andere backyards heb ik een tempo gevonden dat ik met ongeveer 47 minuten binnen ben. Heb ik zo'n 13 minuten pauze en dat is mij goed bevallen de vorige keren. Dus dat hou je dan een beetje vast, zeg maar. Maar er zijn ook andere lopers die ook in dit team die er bijvoorbeeld 55 minuten over deden, met 5 minuutjes genoeg hadden en door zijn gegaan en ook heel ver zijn gekomen. Dus het is heel erg...
Ja. Individueel, ja, precies. En wat deed jij in die pauzes over het algemeen? Of verschilde dat bijvoorbeeld tussen dag en nacht?
Nee, ik ging eigenlijk een beetje... Mijn verzorging die stond weer klaar. Die wist ongeveer ook wel een beetje welke tijd ik liep. Dus die stonden klaar. Die kreeg gelijk een... Sowieso 's avonds een deken omheen, mijn jas aan, om het een beetje warm te houden, zeg maar. En ik ging gewoon zitten, wat voeding nemen, wat drinken. En de eerste... Ja, eigenlijk de eerste 20 uur nog niet zo heel veel spannend. Gewoon een beetje rusten en ja, slapen heeft voor mij dan nog geen zin. Want ja, je bent niet moe, dus dat heeft niet zoveel zin voor mij. Dus ja, gewoon rustig wachten tot het sein weer ging, hè, om je een beetje klaar te maken.
Ja, ja.
Want dan gaat het 3 minuten voordat de volgende start weer plaatsvindt, wordt er eigenlijk om een fluitje geblazen.
Ja,
drie keer gefloten, dan 2 minuten, dan 1 minuut. En je moet exact op dat uur moet je in het startvak staan om weer...
Ja, bij 1 minuut is de verzameling, dan komt iedereen toegesneld, gaat in het startvak staan en dan heb je nog een minuutje. Ja.
Waarom wilde je dit organiseren, René?
Goeie vraag.
Je hebt zelfs de bekende en beruchte Amerikaan gebeld, geloof ik, hè, af en toe.
Ja, zeker. Ja, het is een landen-WK, hè, maar je hebt wel direct contact met Les. En soms dan antwoordt hij in hele staccato mailtjes met drie regeltjes. En soms krijg je een mail van ongeveer 50 regels. En dan moet je echt even gaan zitten verdiepen om te begrijpen wat hij nou eigenlijk voor boodschap wil overbrengen.
Ja.
Maar waarom wil je iets organiseren? Het was nog nooit in Nederland georganiseerd. En Christian Diem, onze race director. Chris, ik ben de ene race director, Chris is de andere. Wij dachten van, laten we het gewoon eens proberen. En we waren oorspronkelijk van plan om het in Bergse Hoek te doen. Bij de skihelling.
Bij Outdoor Valley.
Outdoor Valley. Ja. Alleen daar kregen we gewoon de vergunning niet rond. Nog wel van de gemeente, maar niet met de veiligheidsregio. Dat was te ingewikkeld. En toen hebben we onze eigenlijk verplaatst naar mijn eigen achtertuin, mijn eigen backyard. En dat is het Lingenbos bij Gorkum. En daar was de gemeente direct mee. En was eigenlijk staatsbosbeheer degene die het moeilijk maakte. Maar dat kwam meer omdat we hadden eerst de kwalificatie willen organiseren in mei. En toen was het broedseizoen. En in Nederland gaat alle natuur na zonsondergang gaat gewoon dicht. En dan mag je daar niet meer zijn eigenlijk. Je kan er nog wel doorheen rijden door het Lingenbos, maar je mag eigenlijk niet meer in de natuur zijn. En daar kregen we geen vergunning voor. Maar nu op deze datum wel.
Is het geworden wat je ervan verwacht had? Heb je zeg maar, want ik vind het bijna iets onvoorstelbaars. En ik heb er nooit, jij hebt er nu inmiddels, Erik, jij hebt er ook langs de zijkant gestaan. Maar zeg maar, jij kon je als ultraloper al een beetje inbeelden wat voor beelden je van lopers je zou gaan zien.
Ja.
Heb je ze gezien?
Ja, ik heb alles komt voorbij. Het is, ja. Ja, nee, dat, maar dat vind ik er mooi aan. Het is afzien, het is emotie, het is elkaar helpen, elkaar afvallen, sportsmanship. Weet je, alles komt voorbij. En dat vind ik prachtig aan zo'n evenement. Want anders dan is het just another race, weet je wel. Dan dat vind ik nu wel echt gaaf.
Welke bijzondere momenten komen er in je op?
Sowieso het moment van de winnaar. Die had er waren nog twee lopers over, Hinke Schokker en Roman Pakbier. En hij kwam haar tegen. Zij was eigenlijk de snelste loper constant. Maar hij kwam haar tegen op 4 kilometer in een ronde. En zij was gevallen en ze was licht onderkoeld. En ze hallucineerde een beetje. En toen heeft hij haar ondersteund en naar de finish gebracht. Door een stukje af te snijden. Maar ja, dat is. Eigenlijk offerde hij zijn eigen overwinning op. Om haar te kunnen helpen. Ja, en dat vind ik prachtig. Dat vind ik echt sportiviteit en top.
Ja. Dus dat was in ronde 41?
Ja klopt.
Dus dat is op de zondag. Hoe laat hebben we het dan over?
7 uur volgens mij.
Ja.
Even, ik weet niet of ik het exact goed zeg, maar dat is mijn gevoel.
Ja. En dat Hinke daar zeg maar de weg kwijt is, dat ligt niet alleen aan de fysieke inspanning, maar ook aan het gewoon slaaptekort, toch?
Zeker. Ja. Dus slaapdeprivatie gaat dan echt wel meespelen. En Hinke zei ook van tevoren, ik heb heel veel slaap nodig. Dus zij liep gemiddeld 40 minuten overdag. Iets korter, 's avonds iets langer. Maar die 40 minuten was gemiddeld. En dan zei ze, ga ik even liggen. En dan dook ze achterin een tent. We hadden 2 lege tenten neergezet. En dan was ze eigenlijk direct weg. Dus dat is ook wel knap natuurlijk. Als je
heel
de tijd
powernappies.
Ja. Maar daardoor misschien ook wel een klein beetje vergeten om geregeld te eten en goed te drinken.
Ja.
En dan krijg je toch ergens een nekslagje.
Je hebt net over die slaapdeprivatie die er is. En ik zat te kijken. Wat mij fascineerde is van, Hoe ga je er nou mee om? Ik dacht op een gegeven moment van, is dit trainbaar? Is het een, even gek gezegd, los van het feit dat je natuurlijk veel kilometers moet maken, is het een trucje? Kan je jezelf dusdanig prepareren dat je hiermee om kunt gaan? Weet je hoe je zeg maar het soms een beetje moet voorkomen? Hoe werkt dat? Je kunt natuurlijk niet van binnen kijken, maar er zijn mensen die nog aan het lopen zijn, bij wijze van spreken.
Ja, op dit moment zijn er nog steeds 4 landen aan het lopen. En die zijn nu bijna 75 uur onderweg, denk ik.
Ja.
En die doen het op dezelfde manier met korte slaapjes. Dus het kan allemaal. Alleen, hoe bereid je erop voor? Ja, Ja, ik hou best wel van slapen op zich. Dus ik hou ook best wel van gewoon normale nachten te maken, normaal gesproken. Maar bij zoiets moet je dat loslaten. En moet je gewoon proberen, als je die slaap bijvoorbeeld zoals Hink nodig had. Als dat werkt, dan moet je dat doen.
Ja.
Ik ben bij het Pieterpad toen. Toen wilde ik eigenlijk zo min mogelijk slapen. En echt pas zo laat mogelijk. Toen ben ik geloof ik pas na 59 uur gaan slapen. En daarvoor helemaal niks. En ik was wel daarna 3 uur gelijk weg. En toen ben ik gewekt en doorgegaan. Maar dat, dus dat is niet echt trainbaar. Maar dat weet je ook van tevoren niet echt wanneer je dat gaat krijgen. En hier heb ik dat eigenlijk nog niet echt gehad. Behalve dan dat ik denk dat ik op zondagochtend rond 7:45... zo ongeveer een beetje rond de 24 uur. Toen kreeg ik het wel. Toen begon een beetje de zon op te komen ook. En toen tijdens het lopen, toen had ik wel even een zwaar moment dat ik wat slaap kreeg, zeg maar. Dus dan loop je een beetje over het parcours met een beetje af en toe je oogjes zo dicht. En dan moet je zorgen dat je wel overeind blijft.
Ja, dat bedoel ik, zeg maar. Hoe doe je dat?
Je bent aan het vechten tegen de slaap op dat moment, zeg maar. Alleen je weet ook wel dat je daar op een gegeven moment wel weer overheen komt. En nog wel grappig is dat ik toen ik dus ging zitten, ben ik in die ronde, net voor die andere ronde, dus even in slaap gevallen op mijn stoel. En ik ben blijkbaar ook gaan dromen, want ik schrok wakker. Ik was aan het dromen dat ik dus dit evenement aan het doen was. En dat het dus op een gegeven moment klaar was. Dus dat ik dus niet op tijd was. Dus die fluit had ik niet gehoord. Die 3 niet, die 2 niet. En die 1 wel. En toen werd ik in mijn droom dus te laat wakker. En toen was het klaar. En ik had dus een bakje thee in mijn hand. En die gooide ik dus ook zo weg. Dus mijn verzorging, Eline, die probeerde die nog te pakken. Maar dat was al te laat. Maar ik droomde dus in, ik denk dat ik 2-3 minuten heb geslapen. En ik had dus... Ja, in die zin een best grote droom. Maar ik dacht dus eigenlijk dat het klaar was. En ik schrok wakker en toen was het dus nog niet klaar. Want ik was op tijd om gewoon weer de 25e ronde te starten.
Opluchting?
Ik dacht echt van shit, het is over nu. Dat was gelukkig niet zo.
Dit is wel echt de meest toepasselijke nachtmerrie voor die backyard.
Ja, toch? In 3 minuten. Maar je zegt, het is niet jouw eerste backyard. Praat je met andere lopers erover van... joh, Hoe heb jij het nou gedaan? Want eerder, normaal gesproken, marathons is data en noem maar op. Maar ik kan me voorstellen dat je onderling met elkaar spreekt van dat er op een gegeven moment dat er een bepaalde strategie is of een bepaalde tactiek. Nou, dat werkt voor de meeste mensen wel.
Ja, dat is een beetje wat de meesten deden. De meesten liepen denk ik een beetje in ons team, zeg maar, rond die 45, 50 minuten, zeg maar. En of de rest heel veel heeft geslapen, dat weet ik niet zo goed. Wat ze in die tijd allemaal hebben gedaan. Maar ja, je hebt het daar tijdens het lopen wel over. Als je een loper tegenkomt of je wordt bijgehaald door een andere loper. Dan wissel je wel wat tips uit, zeg maar. Ja. En of dat dan voor jou ook werkt, dat kan je proberen toe te passen. Ja.
Maar met dat slaaptekort komt ook het hallucineren. Hè? Bij de een meer dan bij de ander. En dan ligt het er ook aan hoe lang je blijft doorgaan, uiteraard. Maar ik weet wel van bijvoorbeeld de Barclays Marathon. Karel Sabbe, de Belgische,
topper.
In elk geval ongeveer ultra-god inmiddels, met diverse records achter zijn naam. Daar kwamen natuurlijk bij die laatste Barclays Marathon de verhalen. Ik was die dag gewoon live blogs aan het volgen en zo. Dat je via Twitter en zo een beetje op de hoogte wordt gebracht hoe het hem vergaat. Want hij was op een gegeven moment nog de laatste loper in de race. Volgens mij, in mijn herinnering, zat het zo dat op een gegeven moment de plaatselijke politie wordt gebeld door iemand, volgens mij een vrouw die daar woont. Die zegt, ja, er is hier nu een hardloper de weg aan het vragen bij mijn vuilcontainer of prullenbak.
Tegen mijn vuil. Tegen de prullenbak had hij staan praten, dat klopt.
Ja. Die was even de weg aan het vragen, maar tegen een prullenbak. Dus gedesoriënteerd. Ja. En daardoor kon hij ook zijn loop niet meer volbrengen.
Ja.
Want soms, dat is dus, soms lukt het eigenlijk misschien wellicht fysiek gezien qua hardlopen nog wel. Maar gewoon mentaal de weg kwijt.
Ja, maar dat is ook wat Hinke tegen mij zei. Ze zei van, eruit ging, toen was ze ook echt wel, toen lag ze te rillen en toen hebben we heel veel dekens op haar gegooid, maar ze herstelde eigenlijk best wel snel. Maar daarna zei ze ook van, ik vind het eigenlijk zo jammer, want mijn benen zijn nog hartstikke goed en ik had qua fysiek had ik nog wel 20 rondjes door kunnen lopen.
Ja.
Dus het is natuurlijk een evenwicht van eten, slapen en je fysiek, je spieren goed op orde houden. Zorgen dat je niet afkoelt. En dat samen maakt het toch een ingewikkelde een energievraagstuk.
Ja, ja, maar het lijkt me dus ook een moeilijk vraagstuk van ga ik door of niet? Want je weet dat je met iets extreems bezig bent, maar je weet ook op een gegeven moment dat je brein niet meer voor de volle 100% verstandige keuzes kan maken.
Ja, nou ja, Roman, dat is de uiteindelijke winnaar. Dus echt een super ervaren bergloper. Hij heeft ook PTL gelopen. Nou, dat is de Petit Troléon. De lange UTMB-versie, zeg maar.
Ja.
Dan ben je ook 4 dagen en 5 nachten... of 5 nachten en 4 dagen onderweg. En hij zei van, ik vond dit misschien wel veel zwaarder mentaal dan die route. Omdat er inderdaad een kop en een staart aan zit. Ik hoorde dat
ook terugkomen. Dat inderdaad mensen zeiden, ja, maar dit is die jongen. Een jongen had de Spartathlon ook gedaan. Zei, ik vond dit zwaarder dan de Spartathlon. Waarom is dit zwaarder?
Nou ja, dat is inderdaad wel groot. Maar je kan hier niet je eigen pauzes indelen. Kijk, bij een Spartathlon of bij een PTL of wat dan ook, dan loop je dus naar de finish. Maar je kan wel, je hebt een tijdslimiet. Maar je kan dan wel je eigen pauzes indelen. Hier kan dat beperkt door wat sneller te lopen. Hè? Maar dan is dat slim. Dat moet je jezelf afvragen. Maar je moet binnen het uur binnen zijn. Maar je moet ook weer op het uur moet je weer starten. Dus je kan je eigen pauzes niet helemaal indelen zoals bij een andere wedstrijd. Die heel lang duurt.
Ja, precies.
En dat is het moeilijke van een backyard. En van deze manier van wedstrijd.
Lopen, ja.
Ja. Hey, we zitten hier op dinsdagmiddag, zeg ik het goed?
Ja.
Ja. Het is altijd lastig welke dag het is voor mij. Maar we zitten hier op dinsdagmiddag.
Dinsdagavond voor jou.
Het weekend nadat in Gorinchem zeg maar, deze backyard werd georganiseerd. We plaatsen met een week vertraging. Dus af en toe zitten we qua datum even raar te praten. Maar dan weet de luisteraar dat. Jij zit hier nu dus ongeveer 2 dagen nadat je eruit bent gegaan, Gerben?
Of vandaag? Maandag vroeg om een uurtje of 4, denk ik, 5.
Een dag dus eigenlijk. Ja, hoe voel je?
Ja, nou ja, nu je hier zit, denk je van, waarom ga je toch niet nog een ronde door? En weet je, hoe lang? En natuurlijk, je moet 2 lopers hebben om door te gaan bij een backyard. Dus dan alsnog had het eerder klaar kunnen zijn. Maar
waar ben je gekomen?
38 rondes. En dat was niet het doel. Het minimale doel was voor mij en voor heel veel lopers van ons team 48 uur. 2 volle dagen. En ik denk dat dat ook wel ergens mogelijk was geweest. Alleen ja goed, dit is het eindresultaat. 42 rondes bijna. En voor mij dan 38. En dat is het voor nu.
Wat is jouw reden voor uitvallen?
Nou ja, ik
of stoppen?
Nou ja, er zijn tijdens het lopen zijn er wel ook qua team zijn er op een gegeven moment wel wat dingen gebeurd die je bij een individuele backyard prima kan handelen. Want dan is er een loper die afvalt en dat is alleen maar beter voor jou, want dan is er een kans groter dat je wint. Maar bij een landenteam, bij het WK, is dat gewoon anders. Want dan kan je niet zomaar even stoppen met de reden van ja, ik heb geen zin meer. Of ik vind het wel best. En
je team bestaat uit hoeveel mensen?
15.
15 mensen.
Ja.
Maar ik begreep toch dat er wat oneenigheid in het Nederlandse team is geslopen.
Nou ja, tuurlijk. En daar kunnen we niks over zeggen of wel wat over zeggen. Maar ik bedoel, voor in de toekomst mocht er weer een backyard en een WK in Nederland zijn qua team. Dan is het wel goed voor lopers die zich ook willen kwalificeren. Om te weten dat je wel gewoon echt als team zo ver mogelijk wil komen. Dus dan, tuurlijk, er zijn redenen om te stoppen. Als je flauw valt of als je
tegen de prullenbak staat te praten.
Ja, of als het gewoon echt niet meer gaat. Of als je met 10 seconden voor tijd binnenkomt. Ga dan nog maar starten. Tuurlijk, er zijn goede redenen om uit te stappen. Maar er zijn heel veel niet goede redenen, zeg maar. Om ook te zeggen van, ik stop ermee. En
jullie hadden een teamdoelstelling, hè?
Nou ja, tuurlijk. Het mooiste zou natuurlijk een top 10 als Nederland had mooi geweest. Mm-hmm. En heel veel lopers wilden dus ook 48 uur.
Maar link je dat aan de tijd of een afstand, zeg maar, die doelstelling?
Ja, dat is lastig. Kijk, ja, hoe verder je komt als team. En je weet natuurlijk niet hoe die andere landen het doen. Je krijgt er in principe als lopen weinig van mee.
Ja.
Dus het is gewoon zorgen dat je zelf zo ver mogelijk komt. Als je met z'n allen individueel erin staat van ik wil deze backyard in het Lingenbos winnen. Dan weet je ook dat je heel lang door moet gaan. Dus dan is er weinig reden om te zeggen, ik stop ermee. Hè? Buiten dingen die kunnen gebeuren. Dus en om eigenlijk op je vraag terug te komen, bij mij stopte het dus na 38 omdat die oneenigheid die ontstaan is, dat gaat toch in de lopers die nog wel doorgaan, dat gaat wel in je hoofd zitten. Van ja, oké, we hadden hier ook met een paar lopers toch nog meer kunnen lopen.
Er viel er gevoelsmatig een aantal te vroeg af.
Ja, en die zeker ook veel verder hadden kunnen komen. Hmm. Qua kwaliteit die ze hebben. Dus dat maakt het ook zo jammer. En dat is in het team een beetje toch wel gaan rondspelen. En maar er zijn ook een aantal gasten die Edu en Kroeger, die officieel uit Zuid-Afrika komt, maar voor Team Nederland meedeed, die heeft ook vanaf ronde 31, geloof ik, las ik een beetje later, echt heel veel moeite gehad. Maar die heeft er nog wel 3 of 4 rondes aangeplakt. Ja.
Die heeft ze er echt uitgepest.
Ja, en dus, hè, snap je? Dus die heeft, en dat hij dan na ronde 34 dus zegt, ik ben er klaar mee. Ja, prima, hè, maar weet je, dan heb je alles gegeven wat je kan geven, zeg maar.
Maar bij jou ging het toch een beetje in je kop zitten en vooral het energie misschien.
Nou ja, dat en dat blijft een beetje. En natuurlijk probeer je dat wel een beetje los te laten. En dat kan ik me op een gegeven moment ook wel een paar rondes laten overzitten. Maar op een gegeven moment voel je...
Een paar rondes verder, dan zijn we alweer een paar uur verder.
Ja, dat klopt. Maar toch, het gaat ergens in je benen zitten. En,
maar vooral in je hoofd. Want ik weet, ik stond op zondagavond, kwam ik kijken en jij kwam denk ik naar rondje 31 binnen. En het was nou niet echt je gemak binnenkwam. Je kwam eigenlijk een soort van vloekend en tierend een beetje binnen. Van ja, dit en dat. En je liep die tent in. En ik denk van nou, volgens mij moet je jezelf met heel andere dingen bezighouden.
Maar
je
maakt het interessant.
Goed. Ik zie in één keer een loper die zich ontzettend druk aan het maken is. Terwijl ik denk van hey, wat is hier aan de hand?
Ja, klopt. Hè. Dat was in ronde 30 was dat dus gebeurd. En ik heb daar helemaal niks van meegekregen. En ik heb dus in ronde 31 ook niet echt gezien met... Ja, wel een beetje gezien. Maar ik zag wel dat we in één keer met minder in het startvak stonden. En op een gegeven moment, een paar honderd meter verder, kwam ik Adriaan tegen. En daar hoorde ik dus van dat er in één keer 3, 4 in die ronde gestopt waren. Dus ik hoorde dat pas in die volgende ronde. Ja, daar maak ik me dan wel boos over op dat moment. En ja, dat blijft dan wel even in je hoofd zitten, ja.
Hey, en fysiek gezien, want ook daarom ben je er op een gegeven moment mee genokt. Eerder
ja,
dan je wilde.
Ja, precies. Mijn voeten die waren wel op een gegeven moment zeg maar zo nat. We begonnen natuurlijk met de regen. En ik loop heel lang door op mijn hardloopschoenen. Op de schoenen waar ik nu mee start, staat ondertussen 6000 kilometer. Daar zit nog wel profiel onder, maar goed. Dus misschien was het achteraf handiger om op een iets nieuwe paard te starten, dat ze iets minder snel nat werden. Maar goed, wat ik zeg, dat heb ik bij die andere lopen ook wel gehad, zeg maar. Alleen dan loop je naar een finish, dus dan kan je door die pijn wel heen bijten van je voeten. En natuurlijk, je verzorgt ze wel en je probeert ze te drogen. Dat was een beetje het punt bij mij, dus na ronde 38, dat ik ja, gewoon echt elke stap op mijn onderkant van mijn voetzolen, zeg maar, dat het gewoon echt pijn deed. En dat is de reden dat ik dus na 38 ronden het genoeg vond. Terwijl ik daar achteraf nu denk van ja, ik had ook nog 1,5 minuut over. Dus ik had ook wel kunnen starten. Maar goed, dat zijn dingen die je achteraf denkt en niet op dat moment, zeg maar, helemaal.
Ja. Ik hoorde net oorlogstermen voorbij komen, net voor de uitzending, om zijn voeten te beschrijven, René.
Ja, ze noemen dat trench feet. En een trench is een loopgraaf vanuit uit de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
En daar stonden ze natuurlijk constant met natte voeten in. En dus loopgraaf voeten wordt het ook wel genoemd.
Ja.
Hey, en ik hoor jou net zeggen, ik had op mijn loopschoen dat ik 6000 kilometer zitten. Nou, ja. Ben ik een hardloop speciaal zaak, dan vind ik dat niet echt speciaal reclame, zeg maar, voor een en ander.
Nou, wel als loopgraaf moeten dat de resultaat
maar,
zijn.
Maar wat maakt jou ervan om te zeggen van ik trek voor die Backyard Ultra trek ik een paar schoenen aan waar ik al bijna 6000 kilometer op gelopen heb. Terwijl een gemiddelde schoen, zeg maar, als wij dat dan zouden moeten zeggen, is ongeveer nou, zo'n 1000 tot 1500 kilometer mee zou moeten gaan qua demping. Wat
klopt. En ik op Strava na 800 kilometer al een waarschuwend mailtje en melding krijg. Ja. Zo van, het is tijd om nieuwe te kopen.
Precies.
Ja, nee, dat klopt. Ik heb dat vaker gehoord. En zeker van hardloop speciaal zaken die daar inderdaad minder blij mee zijn. Nee. Bij mij is het wel, ja, hoe ouder mijn schoen is, ja, hoe lekkerder ik hem vind lopen, zeg maar. Dus, ik loop geen marathon in 3 uur. Dus je komt... Je landing is veel zachter. En zeker op een ultra shuffle tempo van 8, 9, 10 per uur. Ja. Dan is, ja, heb je dat veel meer. En er zijn, je wordt ook op sandalen gelopen. En er wordt ook op...
Ik zag zelfs Crocs voorbij komen, inderdaad.
En je loopt zelfs op Crocs en de eerste uren. Dus ja, het is ook niet echt een hardloopschoen.
Nee, bepaald niet.
Maar goed, ja, dus het had misschien nu verstandig geweest om de start op andere schoenen te doen. Als het minder nat was geweest in het begin, had het denk ik
minder erg geweest. Opgeleverd misschien.
Ja, ja. Dus dat was dat had handiger geweest. Maar ik was voornamelijk, ik ben normaal voornamelijk altijd bang tijdens de ultra voor mijn maag, want daar heb ik nog wel heel veel problemen mee. Dat eenmaal klaar kan zijn. En dan is het ook gewoon echt klaar. Je kan met een blessure nog soms nog best wel eens doorlopen dat je denkt van dit kan wegtrekken. Maar als je echt last hebt van je maag, dan is het gewoon klaar, zeg maar. Dat heb ik meerdere keren meegemaakt. En dat was nu totaal het probleem niet. Nu was het een ander probleempje.
Ja. Precies. Nu waren het je voeten, maar inderdaad, ja. Met die maag kan ik me ook gigantisch voorstellen. Want en dat is altijd maar een soort berekening uit de duim gezogen. Maar bijvoorbeeld René Kuijs, die op zich die is gestopt na 24 rondes. Maar dan zie je toch bij zijn Strava-vel staan 12.000 calorieën verbrand.
Ja.
En hoeveel dat nou precies zal zijn, dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Maar het geeft wel een inschatting van hoe gigantisch veel dat natuurlijk is. Als wij gewoon op onze reet blijven zitten een dag. Nou, dan heb je misschien 2000, 2500 calorieën nodig. En dan, maar jij moet jezelf continu bijvullen, Gerben. En weer voor dat nieuwe rondje gaan.
Ja, klopt. Ja, je bent. En dat is. Ik probeer altijd de laatste tijd gewoon echt wel op vast voedsel te lopen. Of reepjes of gewoon normale. Dingen,
wat gaat er dan naar binnen? Dadels, noten? Zijn het hele tortilla's? Ja. Heb je pasta maaltijden? Of lukt dat gewoon niet?
Jawel, deze keer dus wel. Vanaf de organisatie hadden we pasta, hadden we zaterdagavond geloof ik, weet niet precies wanneer. We hadden zelfs hutspot. Dat is nou niet echt mijn favoriete eten, maar op zich ging het best wel lekker. En dat is ook een risico, want dat heb ik nog nooit gegeten tijdens. Maar ja, dat is op dat moment het enige beetje. Andere voedsel dan de repen of de bewijzen van jelletjes. Zo probeer je toch je voeding binnen te krijgen. Degene waar ik de laatste tijd veel contact mee heb qua voeding, zeg maar, die kwam zelfs nog even kijken. Die had appeltaart bij je zelf gebakken. Nou, dat was ook best lekker. Weet je, zulke dingen probeer je. Ja, je moet jezelf wel blijven voeden. En zolang het erin gaat, is het goed. Ja, dat is bij mij nog wel eens afwachten. Ja.
Jij hebt je Strava openstaan, geloof ik.
Ja, ik ga even kijken naar wat die mij zegt, calorieën. Maar ik weet niet waar ik dat... Maar goed, bij Strava is het altijd een beetje...
Tuurlijk, het is een soort van bij benadering. Maar het geeft wel een idee.
Je zegt 18.000.
18.000,
ja. Je bent wat langer doorgegaan, dus.
Dus dan moet je veel eten om dat weer bij te krijgen, zeg maar.
Hey, lukt dat toch een beetje? Of is dat, ligt die druk, zeg maar, ook wel heel erg op de dagen daarna? Dat jij gewoon nu nog aan het bijeten bent?
Ja, de dagen daarna heb je wel vaak gewoon meer trek, zeg maar. En dat je gewoon wel alles wil eten wat je ziet, zeg maar. dat kan in principe. In principe kan het ook, want ja, je bent ook wel wat afgevallen. Ja.
Ben je afgevallen?
Ja, ik heb er eigenlijk niet naar gekeken. Maar.
Nee.
Doe je dat normaal wel of doe je het bewust niet? Want ik wil het niet weten. Dat,
Nee, ja, ik kan ook niet zo heel veel af bij mij op zich. Dus ja, het zal niet zo heel veel zijn. Maar ik weet wel eens een keer bij de Elfstedentocht in 2018. Daar was 230 kilometer, daar was ik echt, weet ik nog wel, was 8 of 9 kilo in 32 uur. Ja. Dus
dan wordt het wel oppassen.
Ja, dat was vrij veel, ja.
Want het is voornamelijk vocht wat je kwijt bent. En,
Zie je daar iedereen zijn eigen gewoontes in had? Toen jij daar bij stond, dat de een inderdaad kiest voor alleen maar misschien repen en suikerhoudende dranken en dat de ander gewoon hele maaltijden naar binnen aan het werk is?
Ja, dat is exact wat je zegt. Ja? De ene die vindt vast voedsel lekker, de ander wil heel veel drinken. Er waren ook mensen die deden 3 kilometer hardlopen en dan 3 kilometer of 3,5 kilometer wandelen. En in die 3,5 kilometer wandelen kan je ook eten, zeg maar. Dus dan heb je weer meer tijd over als je finisht om dan wat warms te drinken. Ja. En op een gegeven moment is Wat zout of zo, of bouillon is lekker natuurlijk. En dat, ja, dat merken wij wel. En dan vaak vragen wij de ronde van tevoren van, is er behoefte ergens aan? Want dan kunnen we zorgen dat het, ja, we hebben een uur de tijd om het klaar te maken. Dus dat is wel lekker.
Wat was het meest verrassende verzoek?
Goeie vraag.
Was er iemand die om een hutspot had gevraagd?
Nee.
Dat vind je zelf gewoon heel lekker?
Nee. Monika Dekker, haar moeder of haar zus had gekookt. Dus dat was een deelnemster. Haar zus die was zo aardig om voor het hele startveld te koken. Ja. Ja.
Drinken en eet jij ook onderweg tijdens het hardlopen? Of heb je dat echt, bewaar je dat echt voor de momenten dat je die 10 minuutjes rust hebt?
Ja, ik heb het nu dus... eigenlijk denk ik er nu pas over na. Ik heb het nu niet tijdens gedaan. Dus ik heb echt alleen gegeten en gedronken tijdens de pauze die ik had, zeg maar. Alleen de laatste rondes had ik een flesje water bij me, omdat ik niet een hele droge mond wilde krijgen, zeg maar. Daar kreeg ik een beetje last van. Dus ik heb het eigenlijk bewaard voor in die 10 minuten, kwartier. En dat is eigenlijk deze keer heel goed gegaan. En dan heb je op zich, had ik deze keer die 6,7 kilometer niet echt iets nodig.
Hey, je bent nu naar, wat was het, 38 rondes ben je uitgegaan. Ik hoor dat het niet de eerste backyard is. Is dit de verste afstand die je gelopen hebt in een backyard? Of ben je ooit verder gekomen?
Ik heb in maart afgelopen jaar een virtuele editie gedaan in Nederland. Die is een beetje ontstaan in coronatijd ook. En vorig jaar tijdens de avondklok had die een limiet, zeg maar. Dus toen... was het dan na 18 rondes of zo klaar, zeg maar. En dit jaar, het was wel goed bevallen, dus die gasten hadden het weer georganiseerd voor dit jaar. En dat is individueel en daar doen meer lopers mee die gewoon een keer net iets verder willen gaan dan dat ze ooit geweest zijn. Dus heb je een keer een marathon gelopen, dan ga je nu 1 rondje verder of 2 om dan die 50 te lopen, zeg maar. Dus daar deden nou niet per se heel veel ervaren ultralopers aan mee, zeg maar. Omdat het verder ook nergens komt te staan. Het telt niet mee. Het telt ook niet mee om in dit WK om eraan mee te doen. Daar liep ik uiteindelijk 37 rondes. En dat was dus ook virtueel. Dus iedereen in zijn eigen woonplaats. Dat duurde dus 37 rondes. Maar dat kwam meer omdat ik dus geen vrij had gevraagd voor de volgende dag. Omdat ik niet had verwacht dat deze dus zo lang door zou gaan. Ik denk dat met 25 uurtjes is dat denk ik wel klaar. Blijkbaar was er nog een jongen die dus wel heel lang doorging toen. En op een gegeven moment had ik op zondagavond zoiets van, ja, na 37 rondes vind ik het dan nu wel goed.
Ja.
Want
wat moest je de volgende dag doen?
Nee, ik moest gewoon werken. Dus dat,
wat voor baden
heb je? Ik deed toen wat anders dan nu, maar... Het was niet op zich niet zo heel spannend hoor, maar ik moest er wel zijn. Zeg maar. Ja.
Hey, maar nu een uur langer, ben je daarmee bezig geweest? Dat je zoiets van, nee, ik moet wel die 38 moet ik nu wel even pakken.
Ja, want, dat is
moet
dus
wel een nieuw PR in ieder geval minimaal neerzetten.
Ja, klopt. Dat is dus in die laatste ronde. Dus dat het dus qua team een beetje fout ging. Hè, dan is het dus nog wel 8 uur. Vanaf die ronde 31 tot 38 zijn nog wel 7 rondes, 7 uur lang doorgaan, zeg maar. Dus dat heeft wel elke ronde in mijn hoofd gezeten. Maar ik heb ook wel een paar keer toen al gedacht op 33 van, ja, mijn voeten doen echt wel pijn nu. En ik heb niet meer genoeg tijd om heel mijn schoenen uit te trekken, sokken uit te trekken, te drogen. Ja. Dat op te lossen. Maar ik had nog wel de tijd over om in ieder geval te starten. Dus dat heb ik wel gedaan elke ronde. En ook wel met behulp van mensen langs de kant en mijn verzorging, zeg maar. Die zei, gooi nog 1 ronde erachteraan. Je hebt nog tijd. Toen ben ik eigenlijk was het op 37, dacht ik wel echt, het is gewoon goed zo. Zo had ik denk nog 3 minuten over. En toen zei Annelie nog wel van, ja, plak er in ieder geval nog 1 ronde aan vast. En dan zien we daarna wel weer verder. Nou, dat was dus die ronde 38. Dus zo krijg je dat ook wel weer, hè, door anderen krijg je wel weer die energie om dan toch nog in ieder geval die ronde te starten. Of je hem nou haalt of niet, bij wijze van. Om hem wel te starten. Ja.
En waar valt dat besluit in jouw hoofd dat je denkt, nu is het klaar?
Ja, dat was op dat moment dus echt wel mijn voeten, zeg maar. Die dus gewoon echt, ondanks de verzorging die ik heb gedaan, ja, gewoon niet meer lekker liepen, zeg maar.
Ja.
Dat deed wel gewoon echt pijn.
Ja, precies.
En dan heb je verhalen gehoord over kabouters in het bos, over bomen die op mensen leken, jouw loopgraven voeten. Elk uur weer die ronde, terwijl je al tegen je slaap aan het vechten bent, of er andere fysieke ongemakken zijn. En dan zitten we 1,5 dag later, zeg maar, na het moment dat jij ermee bent gestopt. En dan blijken er in andere landen nog gewoon lopers bezig te zijn. Welke landen zijn dat en hoe verklaren we dat? Dat die gewoon nu nog aan het lopen zijn.
Kijk, Amerika is nog bezig met 3 man. Australië staat 2e met 2 deelnemers. België staat 3e op dit moment met 2 deelnemers. Japan loopt nog met 3. Dus er zijn nog 4 landen in de race.
Hoe lang zijn we bezig?
We zijn bezig 73 uur.
Oh ja. Dat is een mooi loopje.
Dat is een mooi loopje.
Ze hebben 3 dagen achter de rug.
Ja, en ik weet dat België heeft als motto Breaking 100. Dus die willen de 100 rondjes
Maar ze zijn met z'n tweeën. Ja, dus dat betekent als 1 van de 2 opgeeft, is het klaar.
Ja. Je hebt altijd een...
Je bent toch een beetje afhankelijk van.
Zeker.
Ja, je hebt het niet helemaal zelf in de hand dan om die 100 te halen. Als de 1 100 wil, maar de ander komt niet verder dan 90, is het wel klaar. Hè?
Ja, dan heeft die andere nog 1 rondje om zijn ere rondje te lopen, ja, zeg maar. En dan ben je klaar, ja.
Ja. En dat was dus ook afgelopen, wanneer was het? Een paar maanden terug toen Marijn Geerts uit België dus die 90 rondes volmaakte.
Die loopt nu ook nog.
Die loopt nu nog steeds, zeg maar, met een andere Belg. En toen hadden ze ook al Breaking 100, zeg maar. Ja. Alleen die eerste jongen die toen ook heel goed liep, want ik heb het wel helemaal zitten volgen toen ook. Die was er na 89 rondes klaar mee. En ja, dat was gewoon op ook. Terwijl inderdaad Marijn, wat ik heb gehoord, ook nog wel door kon gaan. Maar ja, dan is het gewoon klaar. Ja. En je gaat niet nog 10 rondjes voor jezelf erbij lopen.
En Gerben, wat maakt hen, zeg maar, niet denigrerend, betere ultralopers dan dat jij bent? Want zij zitten nu op de dubbele afstand van wat jij gelopen hebt.
Ja, helaas wel, ja.
Ja, wat is er anders aan deze jongens dan hoe goed jij al bent in dit hele traject?
Misschien dat ze allemaal een wat betere voorbereiding hebben dan ik, zeg maar. In de zin van gewoon nadenken over bepaalde dingen, zeg maar. Gewoon, ja, wat ik zeg over die schoenen bijvoorbeeld. Of ik sta er altijd wel gewoon heel nuchter in die zin.
Ja, er zijn schoenen met een wat waterafstotend bovenwerk bijvoorbeeld.
Ja, dat klopt.
Misschien wel handig zijn in jouw geval.
Moeten we over hebben.
Je denkt er iets nonchalant over.
Beetje makkelijk.
Niet nonchalant. Je moet er echt wel wat voor doen, maar meer van... we zien het ook wel gewoon, weet je. Het moet leuk blijven. We doen het allemaal voor onze hobby. We krijgen er allemaal geen cent voor. Dus het moet leuk blijven. Natuurlijk wil je PS breken en je wil verder dan dat je bent gegaan of wat dan ook.
Wat Amerikanen natuurlijk als geen ander kunnen. Als je tegen een Amerikaan zegt, jij gaat winnen of jij kan winnen, dan gaan ze winnen.
Maar wij zijn in heel veel sporten zijn we ook goed. En ik bedoel, ondanks dat je zegt, ja, ik zie het wel. Het is belangrijk voor jou. Je hebt extreme uitdagingen, heb je eigenlijk al gedaan. Tenminste, voor ons zijn het extreme uitdagingen. Pieterpad, bijna 500 kilometer, Elfstedentocht, dat soort zaken allemaal. Dus je bent echt wel met deze sport ben je serieus bezig. Ik heb gezien hoe fanatiek je was afgelopen weekend. En toch zeg ik van, nou, ben misschien toch nog een klein beetje nonchalant in...
Nonchalant pakte ik erop.
Maar goed, oogt het dan misschien nuchter, nonchalant heen.
Er zijn altijd betere sporters en er zijn altijd betere lopers. En wat maakt ze beter? Misschien hebben ze een nog sterkere geest, nog eens, weet je, kunnen ze door nog meer dingen heen breken, zeg maar, wat op dit moment voor ons of voor mij dan na 38 rondes niet meer lukte.
Dat bedoelde ik net ook, van spreek je dan, vind je het interessant om dit als jongens te spreken van, hey, wat doen jullie nou, waarom jullie gewoon een dag langer volhouden, bij wijze van spreken? Ja, wat is de truc?
Zulke gasten, die Japanners die nu nog lopen, of Belgen of Amerikanen, die op zich daar zou je wel eens een keer wat tips van willen krijgen. Ja. Ik bedoel dat. Dat zijn ook wel. Het is ook gewoon wel een mentaliteit, denk ik. Maar niet dat die van ons van mij minder is in die zin. Want ik wil ook gaan. Ik kwam hier ook om te winnen en om als land zo ver mogelijk te komen. Dat was te zeggen.
Nou, ik wil daar op zich nog wel op inhaken. Dat teamgevoel is ook best lastig natuurlijk, hè, voor individuele sporters. En zoals ik het weekend heb ervaren, is het een beetje vergelijkbaar met het WK wielrennen. Dan zit je de 8 beste wielrenners van Nederland zit je bij elkaar uit verschillende ploegen. En dan is dat een team. Maar dat is natuurlijk vanuit het verleden heel vaak niet zo gebleken. En nou, ik heb in het verleden heb ik wel geklommen in de Alpen. En dan gingen we ook met vrienden in het begin altijd gingen we op pad. En eigenlijk kwam ik altijd een soort van gefrustreerd thuis. Want dan dacht ik van ja, het is helemaal niet geworden wat ik wilde. En de ene die wilde naar een berghut lopen. De ander die wilde een beetje een berghut bier drinken. En de ander die wilde naar de top. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het een keer georganiseerd doen. En dan ga ik mee met een organisatie. En toen zeiden ze, we kwamen als eerste bij elkaar met de deelnemers. En daar zat de gozer, zat onwijs te zeiken. En toen dacht ik, oh, moet ik met hem op pad. Dat wordt echt niks. Terwijl die organisatie zei van, we gaan 5 keer met z'n allen trainen. En dat kan een rondje hardlopen zijn. Dat kan ook carnaval vieren met elkaar zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Maar dan leer je elkaar kennen. En na die 4 keer, 5 keer... was die gozer die zou zetten zaneke, was in één keer mijn beste maat geworden, waar ik in het veld supergoed mee op kon schieten en waar we elkaar heel goed begrepen. Dus dat bonden, zeg maar, en het een team smeden, dat heeft wel zeker zin. En dat zou ook wel mijn les zijn van deze keer, dat we daar volgende keer wat meer effort in moeten steken en zeggen van nou, we komen niet alleen maar 2 weken voor de race bij elkaar en we maken een tactiek, maar we gaan ook kijken of we echt een teamplan kunnen smeden met een bondscoach erbij die een goed plan maakt en die zegt van we gaan dat op deze manier aanpakken.
Ja, ja, ik denk wel dat het in die andere landen dat misschien wel meer zo zit. En van België weet ik wel dat dat gewoon, die gasten kennen elkaar ook wel meerdere, gewoon echt goed, zeg maar. Trainen ook vaker samen, et cetera. Ik denk, en wij als Nederland kwamen, is dit natuurlijk de eerste officiële Backyard Ultra. En dan ook gelijk het WK. Wat moest je verwachten? Dat was ook, voor organisatie was dat lastig.
Goed vraagteken.
Lopen is natuurlijk lastig. Iedereen moest zich in het buitenland kwalificeren, omdat we in Nederland dus geen officiële backyard hebben. Dus dat zou voor een volgende keer, zou dat wel iets zijn inderdaad, wat René zegt, dat je gewoon daar al iets, wat kunnen redenen zijn dat iemand echt zegt, oké, het is klaar.
Ja.
Want ja.
En we hebben, mag ik dan?
Ja,
we hebben, ik heb ook met Erik ondertussen zitten praten van joh, wat zou je op zo'n terrein als beter kunnen doen, zeg maar, of waar zouden we voordeel kunnen maken? Nou, dat is een binnenlocatie, weet je, zou ook heel veel schelen natuurlijk, dat je niet die temperatuurswisselingen op je campsite hebt, zeg maar meer dat je binnenloopt en zegt van oké, daar staat je stoel en het is hier gewoon 20 graden. Dat, ja, dat scheelt denk ik een hoop.
Ja, maar dat had ik dus thuis, toen ik die individuele backyard deed, toen ging ik elke keer het huis in, thuis. En dan weer naar,
was het te comfortabel.
Maar het was ook wel iets kouder, maar ja, dan is het wel kouder om naar buiten te starten, te stappen dan. En ik zie ook in, als ik nu de livestream volg in Japan of zo, of in Australië of USA, hebben ze ook geloof ik geen binnenlocatie, zie ik ook alleen maar tenten staan. Dus het hoeft niet per se het grootste verschil te maken. Het zou wel goed kunnen zijn, zeg maar. Alleen ja, je hebt wel weer de temperatuurverschil wat groot. En in oktober is het hier wel wat minder warm als in de zomer.
Hey, en ik hoorde je net ook nog zeggen van je kon je alleen maar in het buitenland kwalificeren. Wat is de kwalificatie-eis om mee te mogen doen als Nederlands team?
Omdat Nederland geen backyard had, was dat door les is het dan op 24 uur gezet, zeg maar, als ik het goed heb. En dat is nu, ik denk dat nu dus richting de 30 uur gaat. Omdat iedereen dat nu,
dat heeft gedaan.
Dus dat zal rond de 29, 30 uur zijn. Dus,
Is het voor herhaling vatbaar? Ondanks de voeten, ondanks de irritatie?
Ja, tuurlijk. Ja. Qua WK, landen WK sowieso, maar ook gewoon nog een individuele keer sowieso. Ja, je wilt toch wel weer een keer kijken wat er nog meer in zit.
En hoe lang moet jij hiervan herstellen? Wanneer ga jij weer voor het eerst lopen?
Ik heb vanochtend een stukje gelopen.
Nee, niet. Ja.
Echt? 10 kilometer.
Ja?
Ja, en dan gewoon op het tempo een beetje wat ik dus heel het weekend heb gedaan. Dus dan zie je, maar dat is ook zo. Kijk, je kan zeggen, je moet herstellen, dit, dat. Maar ja, die gasten die dus nu nog allemaal lopen.
Die lopen nog.
Die lopen nog steeds. Dus die hebben ook geen herstel in die zin. Hè? Dus, en ik heb nog 30 uur bewijs van thuis. Of 24 uur thuis.
Hoe lang heb je liggen slapen?
Ja, vannacht, ja. 7 uurtjes.
Gewoon een normale nacht.
Dus. Ja, en dan ga jij de deur uit. En dan zeg je tegen je vriendin, ik ga even hardlopen. En dan vindt ze dat normaal.
Ze is er niet een hele grote voorstander van. Het kost ook heel veel tijd natuurlijk, weet je dat.
Ja.
Daarom is het wel, kon ik het nu dus zo plannen. Elke keer dat ik gewoon 's ochtends ga, gewoon vroeg, ja, dan slaap je ook minder.
Ja.
Maar dan maak je wel je kilometers. En tijdens de week al wat meer kilometers te maken, betekent wel dat ik in het weekend hoef ik niet meer voor 50 kilometer de deur uit of zo. Of over een marathon of wat dan ook, om aan het weektotaal te komen.
Ja.
Want ja, dat, op een gegeven moment heb je dat ultralopen ook niet meer per se nodig. Dan loop je bijvoorbeeld, dat klinkt misschien ook wel heel raar, maar dan loop je een 50 of 60 kilometer wedstrijd als training. Maar dan hoef je in het weekend niet heel lang de deur uit, want dat zit toch al in de benen.
Zo herinner ik mij een Marathon van Rotterdam editie, waar je even wat aan vooraf deed en aan vastplakte.
Ja. Ja, klopt.
Toch?
Ja.
Was dat de afgelopen editie of die editie daarvoor?
Nee, de editie daarvoor, dat
oktober, vorig jaar.
Oktober was, die heb ik toen gedaan. Maar toen kreeg ik een paar dagen voor de start kreeg ik een startbewijs van iemand die niet kon. Maar ik had die week daarvoor dus in Drenthe de Indian Summer 120 kilometer gelopen. Maar ja, goed, als je gratis in Rotterdam kan lopen op iemand anders naam is dat ook prima. Dus toen ben ik, ik woon natuurlijk dicht bij Rotterdam, maar ja, het is drama.
In de Ridderkerk, toch?
Ja, nu in Ambacht.
Oké, okay, in Ambacht.
Maar ja. het is drama om hier te parkeren of wat dan ook. Dus toen ben ik op de fiets gegaan.
Ja.
En toen dacht ik dit jaar van, ik geloof dat ik dit jaar ook een startbewijs heb gekregen trouwens. Maar toen dacht ik van ja, ik kan er ook heen lopen, want heel veel langer ben ik dan niet onderweg.
Nee.
Als dat ik ga fietsen, dat ja. scheelt misschien een half uurtje ja. op een enkele reis.
En je hoeft je auto niet te parkeren.
En ik hoef mijn auto niet te parkeren en het is een mooie training.
Precies.
En ik had gezegd dat ik binnen 8 uurtjes thuis zou zijn, zeg maar. Dus ja. van dat ik vertrok thuis, dan moet ik thuis wel een beetje...
Dus lopen ze naartoe, marathon lopen en dan weer lopen.
En toen terug naar huis en ja. dat was precies binnen 8 uurtjes.
Kijk,
hoeveel kilometer heb je nog?
80.
Ja.
Hebben we toch nog even de marathon behandeld, hè?
Ja.
Maar zo kan het dus ook.
Want, hoe kijken jullie naar de marathon? Want dat is natuurlijk voor niet-hardlopers bizar ver. Voor hardlopen, het ultieme. En dan vragen ze zich al af van hoe doet een mens dat? En ja. Wat je er allemaal niet voor over moet hebben, et cetera. Nou, dan op een gegeven moment mensen die naar die afstand toe groeien en het een paar keer gedaan hebben... Die denken van, nou, dat kan wel. En dan kan ik me ook echt wel met de tijd bezighouden. Met de finishtijd. Maar ik kan me voorstellen dat voor jou een marathon... Ja, dat is gesneden koek. En voor jou ook.
Nou ja, het is wel mooi. Afgelopen jaar was ik aan het trainen voor een ultra in Wales. In Snowdonia. En op een gegeven moment, Erik maakte altijd mijn schema's. En die zei op een gegeven moment de maat voor de marathon van... jij moet die marathon maar weer eens gaan lopen. Nee, heb ik eigenlijk geen zin in. Ik wil geen wegmarathon. Ik trail liever. Doe dat nou maar, het gaat goed en dat komt wel goed. Maar dan loop ik mezelf helemaal over de hip. En dan ga ik te snel lopen. En met als gevolg dat ik na afloop uitgedroogd bij de EBO zit. En,
dat is dus diffuus.
Ja, lekker aan het diffuus hangen. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet de bedoeling. Maar dat doe ik dan weer, weet je wel. Ik ga er dan ook wel zo serieus in dat ik denk van... Ja, maar als ik dan die marathon ga lopen, ga ik hem niet op ultra... tempo lopen, dan ga ik hem sneller lopen.
Ja. Ja,
en dat moet ik gewoon niet doen. En dat weet ik ook wel.
Maar dat is ook helemaal niet leuk.
Nee, dat
vind ik ook helemaal niet leuk. Ik vind hardlopen, als je helemaal, dat vind ik helemaal niet leuk.
Nee.
Want dan ben ik helemaal kapot, zeg maar. Als ik nu bijvoorbeeld een sub-3 zou willen lopen op de marathon, ik weet niet of het misschien met een pace zou en een goede dag zou het misschien lukken, zonder dat ik er specifiek voor heb getraind, maar omdat je heel veel langzamer lopen train je ook wel die snelheid, die uithouding, zeg maar. Maar ja, dan ben ik ook na de finish dat ik helemaal... Dan ben je de laatste 10 kilometer ben je aan het hijgen en aan het doen... en aan het om die finish te halen. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk.
Nee, wat heb je staan op de marathon? Wat is je beste tijd?
Spijkenisse, net onder de 3:15.
Je hebt dan ook inderdaad wel een mooie uitgekozen, Spijkenisse.
Ja, dat was een wintereditie toen. Ja. Maar goed, dat was toen ook de sneeuw. Toevallig was sneeuw 2018. Ja. Dat was wel...
November, hè? Ja, dus.
Ja, was perfect weer. Voor mij was dat echt een heerlijk temperatuur.
Maar jouw fascinatie en liefde zit bij langzaam lopen en de afstand. En niet bij snel... En de tijd.
Nee, klopt. Gewoon echt lang. En tuurlijk, stel dat ik nu weer eens een keer een 100 zou willen doen... dan wil ik die ook sneller als dat nu staat, zeg maar. Maar dat is dan vergeleken bij... is dat niet per se snel, zeg maar. Maar dan, het ligt wel bij de afstand en het zo lang mogelijk doorgaan. Ja.
En waar is die uitdaging ontstaan? Dat jij denkt van nou, die hele lange afstanden, dat is wat ik leuk vind?
In 2014 liep ik een 50 kilometer ultra in Oeganda voor het goede doel. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen, zeg maar. Dat ik daarna terugkwam en toen wel echt ook een maand niet heb gelopen. Omdat ik echt dacht van ja, oké, waarom loop ik eigenlijk nu? Want ik liep toen natuurlijk heel specifiek voor een goed doel, zeg maar. En toen ben ik wel op een gegeven moment... En dan kom je op een gegeven moment wel steeds meer tegen. Dus ik wilde toen een keer een 6 uur doen in Nederland. Een jaar later, geloof ik. En dan kom je websites tegen waar wedstrijden op staan. Dat je echt denkt van oké, bestaat dit ook, zeg maar. Ja, dat wist ik toen, tot 2016 wist ik dat ook niet. En dan zie je net 50, 60, dan zie je 100 kilometer...
100 mijl,
250
kilometer.
Een 24 uur wedstrijd. Ja, en dan denk je toch, ik denk dat ook al heel veel ultralopers dat hebben, van ja, dat wil ik ook wel een keer doen eigenlijk.
Waarom?
Als anderen het kunnen, dan kan ik het ook. Zeg maar, dat idee wel een beetje.
Erik, ik heb ook nou een vraag aan jou. Hè? Want jij liep natuurlijk bij ons op het kamp rond. En jij loopt dan met één grote vraagteken boven je hoofd. Zie ik jou daar een beetje rondscharrelen zo. Hè? En dan kom je naar me toe en zeg je van... ja, het zijn toch allemaal bijzondere vogels. Maar wat vind jij nou... In hoeverre zijn ultralopers in jouw optiek anders? In hoeverre zijn wij anders dan reguliere hardlopers?
Nou, het zijn gewoon andere doelen, weet je wel. Ik bedoel, jullie zitten qua sport echt gewoon heel anders in. Dit is ook een sport, maar ik heb het idee dat wij zijn veel meer tijdgericht. Mm-hmm. En jullie zijn veel meer, meer doelgericht, veel meer afstandgericht, duurgericht. En ik denk dat daar een beetje het verschil in zit. En je zoekt op een andere manier, ja, jullie zoeken op een andere manier je grenzen op dan dat wij die opzoeken, als het ware. Dat is maar net waar je plezier uithaalt. Voor mij is het bijzonder, omdat ik gewoon zie dat er na 30 uur of na 35 uur dingen gebeuren in je hoofd die niet standaard zijn. Nee. En daar heb ik zoiets van, ja, daar moet je, dat moet je wel. Voor mij, Gerben, jij moet jezelf dat realiseren dat gebeurt. Je moet ermee omgaan. En ja, is, laat zo zeggen dat het niet doorsnee is. Nee, dus dan is het niet raar dat ik zeg van nou, er is wel, weet je, iets bijzonders aan de jongens om hiervoor te kiezen. Ja.
Je stond achter mij te filmen en ik hoorde alleen maar, oh, dit is heel interessant.
Nou ja, ik vind het heel interessant wat er dus gebeurt. Want ik kom 24 uur later en dan is die slaap die is er niet geweest. Er zitten in tussentijds 200 kilometer bij de mensen in de benen. En dan vind ik het interessant om te zien hoe mensen daar mentaal mee omgaan. En dat zie ik, Hinke zie ik inderdaad na 46 minuten terugkomen. Dan zie ik die tent induiken en die ben ik binnen een minuut kwijt. En die ligt ergens in een slaapzak, die kan ze niet eens meer terugvinden. Gerben die komt binnen, die heeft zich even druk gemaakt over het feit dat er in één keer dat die 4 man kwijt was. Die komt eigenlijk een beetje vloekend en tierend binnen. En jouw begeleider zegt, joh, hou je even rustig, doe even lekker gewoon. Vervolgens staan ze jullie met z'n allen in een startvak. En is er eigenlijk heel veel onrust. En moet Christian, die moet roepen, jongens, even kop erbij allemaal. Weet je, er moet gewoon gelopen worden. Ja. Dus er gebeuren gewoon echt totaal andere dingen dan die wij meemaken in een race, waar je jezelf op voorbereidt op een 10 kilometer en 15 van marathon, waar je van tevoren staat en je drukt je klok in en je maakt je druk over het feit of je wel of niet de tijd hebt gelopen die je wil gaan lopen. En, ja. En hier is het meer, denk ik, je doelstelling echt behalen. Weet je, ik wil die race uitlopen. De tijd is natuurlijk totaal niet zozeer van belang. Hoewel ik wel ook duidelijk terugzie dat jullie allemaal wel competitief zijn naar elkaar. Want je wil ook graag winnen.
Nou, tuurlijk. Jij bent soms ook met records bezig.
Ja, natuurlijk. Je hebt wel een tijd in je hoofd in die zin. Maar het ligt anders in de zin dat het... Tuurlijk, toen ik het Pieterpad deed, stond het record op 98 uur. Toen dacht ik dat het wel in 96 uur moest kunnen. Dus precies 4 dagen. Ik denk, theoretisch gezien moet dat kunnen. En ja, of ik dat kan, weet ik niet. Maar ja, dat moet ik gaan proberen nu.
De meeste mensen wandelen het Pieterpad, hè? En dan in etappes. Dan doen ze 2, 3 etappes. Gaan ze weer naar huis. Kiezen ze. Mijn ouders zijn daar nu mee bezig. Maar die zijn eigenlijk al 1,5 jaar bezig. Ja. En die zitten nu op 3/4. Dus want die pakken gewoon af en toe een weekendje weg. Ergens in Nederland. Hè? Uiteindelijk van het noorden naar het zuiden. Hè? En jij denkt gewoon, nee, dat moet binnen 4 dagen kunnen.
Ja, nou dat kwam toen, omdat ik was toen gekwalificeerd voor de Spartathlon. En die werd toen dus die werd geannuleerd.
Beroemde, misschien wel de beroemdste ultra, of zeg ik dan iets geks? Of een van de?
Een van de.
Ja. Wel onder de asfalt lopen, zeg maar.
Oké, okay. Ja.
Tegenwoordig hebben we natuurlijk echt extreem veel trails en wat ook echt extreem aan het groeien is.
Ja.
Maar onder de asfalt lopen is dat wel de de ultra
237 kilometer.
246.
246.
Dit jaar was die 1,5 kilometer langer omdat er om wegomleiding was, geloof ik.
Okay.
Maar goed, toen was
die konden er ook nog wel bij, toch?
Ja, ik denk dat ze er zijn heel veel finishes dit jaar, dus die hebben ze er allemaal bij gelopen.
Maar daar zou je aan deelnemen toen?
Toen zou ik, ja, en die werd dus op het laatste moment, 3-4 weken van tevoren, toch echt wel gecanceld, zeg maar. Ja, ik had vrij. Ik had Samena en Stan, die ze mij zouden begeleiden, die had ik ook gevraagd. En daar had ik heel veel contact mee. Die hebben me tijdens de LC toen ook geholpen, zeg maar. Toen had ik tegen hun zoiets, toen had ik gezegd in ons groepje van ja, Pieter, wat zal ik dat dan maar gewoon gaan doen? En is er een van jullie die dan zin hebt om een paar dagen mee te gaan? Op zich hadden ze dat wel. En toen ben ik een beetje gaan berekenen van wat moet ik per dag lopen om onder die 98 uur te komen. Of in ieder geval op die 96 uur, want dat klinkt leuker als 4 dagen en een uur langer bijvoorbeeld. En ja, dan begin je ook gewoon ergens aan van ik wil dit per dag lopen en ja, hoeveel je dan kan slapen, dat hangt vanaf hoe snel je loopt. En hoeveel marge je opbouwt, dat hangt dan daarvan af. Dus dan ben je wel inderdaad met tijd bezig. Alleen, ja, dat is wel heel anders als dat je gaat trainen voor een sub-3 marathon of een sub-2,45 of zeg maar dat.
Want op welk tempo ga jij dan van start? Als je weet van, ik ben eigenlijk gewoon 4 dagen bezig. De komende 4 dagen ben ik bezig.
En nachten.
Ja, precies.
Nou, dan ik start dan niet boven de 10 per uur.
Dus dat is hoeveel per minuut?
6:30, 9,5 geloof ik. Maar ik liep nu een beetje dat. Maar met zo'n backyard probeer ik een beetje rond de 7 minuten kilometer. Iets sneller.
Ja.
Een beetje dat tempo. Dan ben je met 6, 47 minuten binnen.
Ja. Hey, je vertelde heel veel eerder in dit gesprek al van toen heb ik mijn slaap eigenlijk ontzettend lang uitgesteld. Toch? Dat ging om Pieterpad, geloof ik.
Ja.
Dan word je weer wakker, ga je verder. Toen zat je al redelijk ver, zeg maar, op het Pieterpad. Waar zat je toen? Even kijken, waar heb jij je tukje gedaan?
59 uur, hoorde ik net zeggen.
Ja, dus dat was na de tweede pontoversteek, denk ik. Hoeveel zat ik toen? 59 uur per keer 10 per uur zit je op 509 bewijs van. Dus wat zal zijn? 200. Ja, weet ik nu niet hoor. Maar een beetje boven de 200 in ieder geval. 300 denk ik. 300 wel. Want 200 is ergens halverwege bij Nijverdal en zo. Die kant geloof ik op. Maar goed, ja, toen stond mijn tentje inderdaad klaar. En daar kon ik in gaan liggen.
Ja, want je mag niet af van de route af, geloof ik. Hè? Je moet aan het Pieterpad zelf slapen dan.
Ja, in principe wel. Ja, dat is wel een beetje. En je hebt natuurlijk die pontjes die bepaalde tijden hebben dat ze varen, zeg maar. Dus.
En hoe deel je dat in? Heb je in je hoofd van bijvoorbeeld bij als de laatste 42 kilometer ingaat, dat je denkt, nou, nog een laatste marathon? Of hoe breek je dat in mentaal in stukken? Of doe je dat niet? Dat zou ook kunnen.
Dat is gewoon. Ik had bij de Pieterpad bijvoorbeeld gewoon dagafstand. Dus ik wilde de eerste dag 140 kilometer. Dan de 2 dagen daarna 130 per dag. En dan had ik de 24 uur over voor de laatste 100 kilometer om op 96 uur uit te komen, zeg maar. Okay. Dat was een beetje het plan. Nou, toen had ik na precies 48 uur had ik iets van een halve marathon verder als wat ik had gepland in theorie. Nou ja, dan heb je een mooi voorsprongetje, maar je moet ook nog heel ver. En toen had ik uiteindelijk voor die laatste 100 kilometer had ik veel meer tijd over, zeg maar, binnen die tijd. En uiteindelijk ging het nog sneller dan die 96 uur, zeg maar. Dus ja, daar heb ik gewoon blijkbaar heel verstandig gelopen. En door ook dus weinig rust te pakken, even 10 minuutjes zitten of een kwartiertje of dit. Ja, en zo laat mogelijk te slapen, ja, dat vond ik wel.
Maar je geeft aan, ik had veel tijd over. Ga je daar dan gebruik van maken van die tijd? Of zeg je van, die heb ik in de pocket en ik...
Nee, ik dacht... Nee,
dan maar sneller.
Ja, toen was ik op een gegeven moment wel aan het... Toen dacht ik op een gegeven moment van, 94 uur, dat zit er nu al in. Op een gegeven moment ben je iets verder. Dan ga je een beetje berekenen onderweg. Want ja, die lopen ook delen alleen. Dan moet je toch iets doen, zeg maar, in die tijd. Dus dan ga je een beetje berekenen van, 93 uur lukt nog wel. Richting de 90 gaat ook nog wel lukken. Zo, dus dan, ja, je gaat niet dan, hoe eerder je klaar bent, hoe eerder je ook...
En uiteindelijk was je binnen na?
Ja, kleine 89 uur was het.
Wauw. Dat was dan wel, op een gegeven moment heb je daar nog wel echt voor moeten lopen om onder die 90 te duiken? Was je daarvan bewust? De 90 uur breken is wel een
Ja, dat klopt. Dat zat wel in mijn hoofd. En ik wist gewoon dat ik moest blijven bewegen.
Ja.
Dus of het was geloof ik op een beetje 5,5, 6 kilometer per uur, zeg maar, liep ik toen. Als ik dat zou blijven doen, dan was die 90 uur wel mogelijk ook. Dus ja, voor mijn doen, ik had natuurlijk toen al dikke winst, want ik had 96 uur in mijn hoofd en het ging, er ging steeds meer af, zeg maar. Dus ja, dat was alleen maar winst en dan, ja, dan kan je nog een uur gaan slapen, maar dat is alleen maar zonde.
Ja. Ja.
Want je weet niet hoe je na dat uurtje slapen dan opstaat.
Nee, hoe je eruit komt.
Ja. Je vroeg het net aan Erik, maar ik zit nu, terwijl Gerben zeg maar vertelt over dat laatste gedeelte van het Pieterpad en zijn tactiek daarbij, zat ik ook even na te denken. Maar ik vind het gewoon nog steeds, we zijn nu 1 uur en 5 minuten onderweg en ik vind het tof, ik vind de verhalen mooi, ik vind die details mooi, weet je, als iemand een beetje de weg kwijtraakt en zo. Ik vind de afstanden indrukwekkend, maar ik vind het ook gewoon nog steeds onvoorstelbaar. Ja. Ik bedoel, het langste wat ik ooit gelopen heb is 4 uur en 38 minuten aan de zijde van mijn vader de marathon van Rotterdam.
Ja.
Dus 42 kilometer in een voor mij doen heel, nou, bijna niet comfortabel tempo.
Ja, omdat
het zo voor mijn doen traag ging, ja, zeg maar. Maar dus het is opgehouden bij die 42 kilometer en bij 4 uur 38. En dan hoor je hier slapen na 59. Op een gegeven moment nadenken van, zou het onder de 90 uur kunnen? En nee. Ja, je bent me een soort van kwijt. Omdat ik gewoon, ik kan me er niks bij voorstellen.
Nou, waarschijnlijk had jij na die 34 kon je nog heel lang door, voor je gevoel.
Ja, zeker. Ja, dat klopt.
Moet je het proberen.
Maar, ja, maar 59 zonder slaap had ik niet gered, hoor.
Nee, ja, nee. Maar je moet het dan wel weer op een bepaalde manier indelen. Want ik heb me dus laten verleiden om 2 jaar geleden een keer in 2 dagen tijd 100 kilometer te doen.
Ja.
En dan heb ik echt alle fouten gemaakt die je maar kunt maken. Weet je? Want ik dacht van, nou, dat moet dan vooral, hè, neem je tijd, niet te hard, langzaam, noem maar op, moet je doen. En ik had het gevoel dat ik dat gewoon, zeker op de tweede dag, veel te langzaam had aangepakt. Waardoor ik heel lang onderweg was. Qua voeding het eigenlijk helemaal niet goed had gedaan. Dacht van, nou, ik moet gewoon lekker met allerlangzaamste groepje meegaan. Dan moet ik dat gewoon easy en makkelijk kunnen. En wat mij mijn kop gewoon kostte, was gewoon het feit dat
het
ik...
Het lag onder jouw eigen tempo.
Het lag, ja, ik was helemaal niet comfortabel in datgene wat ik liep. Ja, en achteraf dacht ik van, als ik gewoon, wij spreken gewoon 12 kilometer per uur was gaan lopen. Ja, dan was het moment dat ik dacht van, Jezus, het is helemaal klaar met me. Was ik op dat moment al wel, ik moest die dag 50 kilometer, was ik al wel op 40 kilometer geweest. Ja. En dan wordt het mentaal toch iets anders. Ik denk van, ik moet er nog maar 10. Of ik heb er nog 20 te gaan en ik zit er al doorheen. Dus het is ook, ja, je moet het ook, voor mij moet je het ook echt leren. En om te kijken wat bij jou past, zeg maar. Hoe
dat
jij
tempo,
er best mee om
tempo,
kunt gaan.
Dat is wel echt, denk ik, is wat je wel moet leren als je echt langzaam wil kunnen lopen. Dat moet je wel trainen. En ja, dat is niet leuk, want je bent voor 10 kilometer een stuk langere deur uit, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is denk ik wel, en daarom doe ik het ook regelmatig, wat het maakt dat je het lekker vindt lopen zo langzaam, zeg maar.
Ja. Ik was van het hele groepje wat meedeed, was ik denk ik op papier de snelste loper, maar ja, kwam als laatste binnen. Helemaal naar de kloten.
Helemaal naar de vaantjes, ja.
Dat was de avond van jouw verjaardag.
Ja,
bij het 7 of 8 kilo afvallen, ik was bijna 7 of 8 kilo lichter in 2 dagen tijd, 2 keer 50 kilometer lopen. Dus ik heb echt heel veel verkeerd gedaan.
Ja. Ik had de bovenzaal van de Rotterdamse kroeg op de OC-dijk afgehuurd.
Ik weet het nooit.
Nederlands talige zanger geboekt, uiteraard. En ik denk ineens, wat komt daar nou binnen? Gewoon, ik bedoel, allemaal mensen die ik had uitgenodigd, maar Erik gewoon 1 kilootje of 8 lichter, ja, gevoelsmatig.
Ja, dat was het ook echt.
Ik heb nog nooit iemand op een feest zoveel cola achterover zien gooien als jij.
Ik heb echt bijstaan tanken die avond, maar goed, ja, weet je wel, ik was echt helemaal naar de kloten. En ik had achteraf zoiets. Nou, echt alles fout gedaan op mijn fout komt.
Ja. Maar het is grappig dat we het erover hebben. Want René Kuijs, die liep de eerste ronde afgelopen zaterdag. Liep hij mee met de groep, zeg maar. En toen kwam hij binnen en zei hij, oh, maar dit is echt veel te langzaam voor mij.
Ja.
Hij zegt, ik ben comfortabel bij, nou, wat zal het zijn?
35.
Hij zegt, ik ben comfortabel bij 34. Hij zegt, maar ik ga 35 lopen. En hij zegt, ik liep nu 36. Dat was gewoon veel te langzaam.
Ik zag het op zijn Strava, maar daarna ging hij inderdaad alle rondes een stuk harder lopen.
René heeft trouwens, dat is nog wel leuk om te vermelden, want wij hebben, zeg maar, naast de WK Backyard hebben we een Lingenbos Backyard georganiseerd voor gewone vrije inschrijving. En René heeft het hardste gelopen van wereldwijd alle deelnemers, ja, gemiddeld.
Nou wist hij wel natuurlijk,
hij wist
van
dat hij 24
na een dag
ging lopen.
Stap ik eruit.
Dat klopt.
Maar ja, het is ook gewoon een marathonloper van 2 uur 36... die, ja, ook gewoon op de baan snelle 400 metertjes traint.
Daarom
en
wordt
zo.
Die 24 euro interessant. Die,
ja,
doen.
Ja, ja, zeker.
Over
zeker.
Iets meer dan een maandje gaat, ja, in Oslo, ja, in het Bislett Stadion.
Nou, en zeker ook de manier waarop hij deze 24 uur heeft afgelegd. Ja. Want het ging hem toch wel heel erg goed.
Ah, maar dat is een 200 meter rondje toch, daar uit mijn hoofd?
Ja, ik denk,
het is een langere ronde. Want het is indoor en het ligt buiten de atletiekbaan om. Het is zelfs 500 meter of zo.
Oh, dat is een andere. Ik weet ook dat ze een ronde op 200 meter daar, ja, hebben. Dus.
Nee. Het is langer. Okay. Het is een indoorbaan die, zeg maar, onder de tribunes langs loopt. Dus het is eigenlijk een wat langer rondje die je moet gaan doen. Ik heb nog wel even nog een ding die ik toch nog eventjes wil hebben. Jullie waren het team waarin de meeste dames zaten. Volgens mij, van alle deelnemende,
ja,
landen.
Ja, dat klopt.
En nou weet ik, er is best wel vaak over geschreven, hoe langer de afstand wordt, hoe beter de dames als het ware functioneren in het lopen. En worden zeg maar de verschillen.
Hoe kleiner de verschillen worden.
De verschillen worden kleiner. En het is dus ook niet raar dat de winnaar misschien wel bijna een dame was geweest in het Nederlandse team. Ja.
Ik denk als Hink ook, dat als dit niet was gebeurd met Hink, ik denk dat Hink ook had gewonnen.
Ja,
ja.
Weet ik bijna zeker.
Wat is het dat de dames dit zo goed kunnen? Je hoort, ik lees vetverbranding, daar was ze makkelijker mee om kunnen gaan. Waarom zijn ze die lange duur zo goed?
Is dat geen testosteron nodig volgens mij?
Dat
toch?
Zou kunnen, ja.
Maar goed, ja, dan gaan we op wetenschappelijk niveau praten over iets waar we...
Maar goed, weet je, maar het is dus niet zo dat jullie je team samenstellen en denken, nou, ik heb allemaal sterke mannen nodig.
Nee.
Dat is absoluut niet het geval.
Nee, dat was natuurlijk ook nu, ja, je moest je kwalificeren. Er zijn gewoon weinig Nederlanders die backyards hebben gedaan.
Ja.
Dus dit was ook alles wat gewoon... Daarom moesten we ook 3 lopers met een wildcard die meededen.
Ja.
Op basis van gewoon wat ze hebben gelopen of wat ze zouden kunnen... Als er meer backyard ultra's komen, dan gaan meer dames aan meedoen.
Ja.
Hey, en zoals je die vraag aan Erik stelde, van wat vind jij dan van ons?
Ja.
Of, dus toen moest Erik over jullie gaan praten. Maar andersom is het natuurlijk ook wel ik die een hele zomer bezig ben met onder de 15 minuten op de 5. Of Erik die elk jaar een 10 kilometer onder de 40 minuten wil lopen, eigenlijk zo lang als dat kan.
Dat de leeftijd naartoe laat.
Het wordt krap, Erik.
Het wordt krap, denk jij.
Hoe kijk je naar ons? Want jij, denk je niet gewoon, wat zijn die gasten zich druk aan het maken over de klok?
Nee, maar daar kom ik natuurlijk vandaan. Oorspronkelijk.
Ja. Maar je hebt dat bewust losgelaten.
Ja, ik weet niet eens wanneer dat zo bewust is gegaan. Maar het is wel gekomen nadat ik op een gegeven moment meer en meer van het asfalt afging. Omdat mijn knieën gewoon pijn gingen doen. En toen dacht ik, nou, als ik dan wat onverhard ga lopen, dan gaat het comfortabeler zijn. En toen kwam ik erachter van, ik vind het eigenlijk veel leuker.
Ja.
Ik vind het veel relaxter, ik vind het fijner. En alsnog train ik hartstikke veel op de weg natuurlijk. Omdat ik, ja, bedoel, ik woon niet in het bos. Dus het zou heel fijn zijn. Maar Dus ik denk dat het was voor mij in ieder geval een logische stap.
Ja.
Naar trail, ja.
En jij, Gerben? Begrijp jij dat er ook mensen zijn die denken, nou, ik vind 10 kilometer lang genoeg. Of ik vind de halve lang genoeg. Nee, of de marathon.
Ja, jawel, zeker. Ja.
En die gewoon met die tijd bezig zijn.
Jawel, natuurlijk. Nee, dat is ook, wat al werd gezegd, dat is een hele andere manier van erin staan. Maar natuurlijk snap ik dat. Ik bedoel, ik vind dat ook wel mooi om te zien. Ik bedoel, kijk, als de marathon er is en die is op tv in Berlijn of waar dan ook. Dan kijk ik hem ook. En dan zie ik ook te kijken van... Het is bizar hoe hard dat kan, zeg maar. Hè? De echte top.
Ja.
Maar gewoon, er zijn zoveel Nederlanders die gaan pacen op 3 uur. Terwijl ik, hè, bij wijze van, als ik het al ooit een keer ga lukken, daar moet ik heel veel voor doen, zeg maar. Weet je? Dus dat is ook een hele andere manier van denken. Maar ja, dat is wel...
Dat is
mooi
het denken van. Het is een andere manier van denken.
Ja, ja. En ik vind het fascinerend. Want ik heb met jou een klein beetje meegetraind toen je voor de Marathon de Sabelen bezig was. Je hebt ook gezegd van, ga je niet mee? Nou, het kwam mij slecht uit, maar anders had je me er wel toe kunnen verleiden, denk ik, om het te doen. Dus ja, het is een andere manier van denken. Maar ik vind het ook wel, ik vind het fascinerend. Ik vind het wel mooi.
Wat wordt het volgende van jullie twee? Is dat al bekend?
Ik wel. Jou wel is die bekend,
ja,
René.
Ja, hij is bekend.
Leg eens uit.
Ik ga de Dragon's Back Race doen. Dat is 380 kilometer door het ja, super rauwe berggebied in Wales. Het is van noord naar zuid Wales. Zes etappes. 60 tot 70 kilometer per dag. Maar wel 17.000 hoogtemeters. Dus twee keer Everest, zeggen ze daar.
En de naam is ontleend aan dat je waarschijnlijk ooit een keer zo weinig slaap hebt dat je draken tegenkomt. Ja,
ik ga het je achteraf vertellen.
En zelfstandig navigeren.
Het is zelfstandig navigeren, ja.
Dat vind ik wel een ding.
Soms zijn er ook geen paadjes en moet je je weg zelf zoeken. Ja.
Ja, dat zou voor mij al een reden zijn dat om gewoon überhaupt nooit de overstap te maken. Zelfstandig
navigeren is voor mij... Ik wil best wel die lange stukken, maar navigeren is mij nooit goed afgegaan. Nee.
Maar wanneer staat die...
September volgend jaar.
Kijk, dus nu weet je hem al. Ja.
Ja, ik heb echt nog wel een lange aanloop te gaan. Maar ik ga Erik vragen om vanaf januari weer in te stappen.
Het is interessant dat ik mijn schema nog maak.
Ja, ook. Waarom hij jou daarvoor vraagt.
Ja, maar ja, goed, bij de Marathon de Sabel is het goed afgelopen.
Dus ja, precies.
En het zal iets goed zijn gegaan.
Ja, nog wel leuk. Ik ga samen met nog vier Nederlandse mariniers gaan we dat doen. Dus eigenlijk gaan we een soort, nou niet echt een team vormen, maar wel samen trainen en samen gebieden zoeken die vergelijkbaar zijn om te trainen.
Dan gaan jullie in februari eerst carnaval vieren met elkaar om te kijken wat je bonding is.
Uiteraard.
Ja, precies.
Dat moet kunnen.
Gerben, dat is jouw uitdaging.
Eigenlijk heb ik nog niks echt staan, als ik eerlijk ben. Dat is ook een beetje een ding. Ik kijk een beetje altijd op het laatste moment. En natuurlijk, je moet vaak wel inschrijven, dus soms moet je eerder inschrijven omdat het anders vol zit.
Je ziet het wel.
Ja, ik toch? Zie het vaak wel een beetje. En,
en andere vraag, wat staat er op je bucketlist? Welke wil je echt nog een keer doen?
Ja, dus het hoeft inderdaad niet de volgende te zijn. Maar...
Nou ja, precies. Nee, ik wil heel graag nog wel een keer gewoon een 48 uur doen. Dus gewoon op zo'n baan waar we het net over hadden, zijn er heel veel 48 uur races. Zesdaagse. Heb je daar alleen. Je hebt het ook niet in Nederland, dus je moet er ook voor naar het buitenland, zeg maar. Dat is gewoon. En sowieso is het vaak wel in andere, meer in andere grotere landen die gewoon wel dat hebben. Dus zoiets staat wel echt op de planning. En er is een 3100 mijl race, hè, in Amerika.
Ja.
Wat is dat?
Appalachian.
Ja.
Appalachian Trail, ja.
Ja, nee, maar echt gewoon een... dat ook. Maar gewoon echt een rondje van, ik geloof, 900 meter, 3100 mijl lopen. Okay. En toevallig was dit weekend ook de eerste finish, hè? Na een dag of 43. Dus 5000 kilometer. En die lopen, er doen er 12 aan mee of zo, maar die lopen dus gewoon een dikke maand lang. Je mag 52 dagen erover doen.
Maar we hadden het over een bucketlist en toen kwam dit ineens.
Maar goed, daar moet je dus echt wel heel veel vrij voor hebben.
Maar waar komt 3100 mijl vandaan?
Ja, dat is niet zo goed.
Maar jij ziet dat wel zitten.
Nou, dat ziet zitten weet ik niet, maar dat is, weet je, ook weer dat zo is. Ja, er zijn anderen die dat dus elk jaar ook doen. En, maar dus, nee, of dat gaat gebeuren weet ik niet. Maar dat is wel, als je 52 dagen lang loopt, of tenminste, dat mag je erover doen. Dan moet je toch dik 100 kilometer per dag lopen. En er moet tussen, vanaf 6 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds. En daarna heb je dan die verplichte rust. Maar dat is gewoon op een blok van, ja... En nog geen kilometer. Maar
dat is gewoon drie keer Pieterpad op en neer.
En het zijn ook, denk ik,
heen en terug bedoel ik. Ja,
5000 kilometer.
Maar het zijn ook 2 jaar aan vakantiedagen en zo.
Ja, ik snap ook niet hoe die mensen dat doen. En het kost heel veel geld, dus ik snap ook niet hoe ze doen.
Maar het zit ergens wel. Je hebt er al wel over gelezen. Daar begint het mee vaak.
Ja, daar begint het vaak mee. Maar goed, het is wel. Ik ben nog jong, dus.
Ja, dat scheelt. Hey, dan nog even een afsluiter. Komt er een volgende WK Backyard?
Die vraag had ik wel verwacht.
Ja, ik denk, ik ga het toch stellen. Ik hoor daar iemand al zeggen, ik hoop het wel.
Die vraag moet je natuurlijk nooit stellen een dag nadat we het kamp hebben opgeruimd en tot ons nek in de bagger hebben gestaan. Maar
jij wil net als België en Mexico en Amerika, had jij vandaag nog bezig willen zijn?
Dat is zeker waar.
In plaats van dat je de boel had opgeruimd.
We hebben het daar al wel over gehad en wij gaan zeker nog wel... er gaat zeker nog een nieuwe komen. Maar ik weet nog niet met welke regelmaat. Maar we gaan gewoon kijken wat er in Nederland mogelijk is. Want het was natuurlijk een ingewikkelde om dit met de natuur te regelen. Nou, we hebben zelf al over een rondje Kralingse Bos van 6,7 kilometer zitten praten.
Ik zei, er wordt een indoorhal gebouwd op het bovenveld. Dus dan kun je een mooi rolluikje open en dicht. En,
volgens mij is dat echt een 80 meter baantje. Ik weet niet of je dat zou aanraden.
Voor de start en finish bedoel ik.
Oh, okay.
Dus dat, ja. Nou ja, goed, waarom niet? Ja. Dus we gaan...
Het landen-WK is pas over 2 jaar.
Ja, precies. Oh, dat is om de 2 jaar.
Ja, dan heb je het individueel. Ja, hoe lang het door... Want dat is ook door corona een beetje ontstaan natuurlijk. Ja. Dus 2 jaar terug. Ja.
En dan heb je genoeg tijd om daarvoor een keer de 31.
Maar we zouden het wel zo kunnen doen dat dat zeg maar de plaatsing is voor... Of de kwalificatie is voor het WK.
Er moeten wel wat backyards gaan komen in Nederland. Ja. Als het in een plaats kan, dan moet het in een andere plaats ook wel kunnen. Toch?
Precies,
Alleen het zal in een koudere periode zijn. Dus daar moeten mensen wel van houden.
Ja, ja, puur omdat het in een natuurgebied gaat.
Ja, of je moet het in een wijk gaan doen. Maar of dat, zeg maar.
Ja, ik toch zie ik, als ik zit in de... In de appgroep van alle andere landen met de race directors. En dan zie ik toch wel dat er op totaal verschillende terreinen wordt gelopen. Dus er zijn ook echt wel... In Japan lopen ze volgens mij helemaal op het asfalt.
Ja,
dus
de start zag er wel asfalt achteruit. Ja. Dus, ja.
En het moet een hele ronde zijn van 4 mijl.
Ja,
is het wel. Ja.
Nou, nee. Er lopen ook sommige op een heen en weer, geloof ik. Of zeg maar, 3 kilometer heen en 3 kilometer terug.
Oh, ja,
dat zag ik op een kaartje, zeg maar, die ze op die livestream af en toe lieten zien bij landen.
Ja.
Nou ja, de plannen die worden nu al gesmeed.
Ik moet even gewoon bijkomen van deze aflevering.
Ja, jij bent al geen trailer, hè? Maar hij gaat met die jongens mee op trainingskamp naar Zeedorf. En dan is René daar ook
Zeedorf?
Bij.
Zeedorf? Zeeveld.
Zeeveld.
Ja. Zeedorf is een voetballer.
Ja, dat was een voetballer.
Was een voetballer.
Maar dan neemt René ze wel van de paden af. En dan blijf jij gewoon lekker in het huisje. Dat sla je over, hè?
Maar ik vind crossen wel leuk en onverhard. Maar ik kan me er echt nog niks bij voorstellen. Nee. Ik kan me wel zo van die... Op een gegeven moment, als ik klaar ben met die tijden najagen... en dat ik mijn droomtijd heb behaald... en ik ben 40, 45... kan ik me voorstellen dat het echt mooi is om een soort van vakantie van te maken. Dat je die UTMB of dat je elke dag zo'n grote afstand... een paar dagen achter elkaar in etappes... Dat kan ik me misschien voorstellen. Maar echt die hele nacht door... en dan nog een dag en nog een nacht en nog een dag en nog een nacht... Ik denk niet dat ooit... ik zal echt wel een keer in beschonken toestand de weg vragen aan een prullenbak. Maar ik denk niet dat het tijdens een hardloopwedstrijd gaat gebeuren.
En denk jij dat jouw vader is fanatiek luisteraar van de PSA? Denk je dat bij als senior nu denkt dat Pieter Pad ga ik met mijn vrouw Edith wat sneller afleggen... dat laatste deel dan dat ik al gedaan heb?
Nee, maar Fred heeft 33 keer de marathon van Rotterdam volbracht.
Ja, maar
die vindt hij veel te ver. Ja. Dus die zie ik ook niet, dit soort dingen.
Nee, dit motiveert hem ook niet echt. Nee. Maar ik vond het wel motiverend.
Het is waanzinnig. Ik hoop dat er een paar van die luisteraars denken, of al is het er maar één, die denkt van, hey, weet je wel, ik was van plan om volgende maand de Zevenheuvelenloop te gaan lopen, maar het wordt nu de 3100 mijl. Even het zaadje is gevormd.
Het begint altijd ergens. Dus ik kan er zomaar over 2 jaar eentje bij jullie in je team zijn. Ja, die zegt van, nou, ik heb Gerben aangehoord en ik heb René aangehoord en ik wil er gewoon bij zijn. Toch?
Ja, zeker.
Er moeten altijd nieuwe mensen zijn.
Daarom.
Ja,
ja, mooi. Wat voor selfie gaat op de voet vannacht?
Nee, niks. Het ziet er allemaal prima uit nu. Ja, het is opgedroogd.
Oké.
Ja, ik heb nu nergens meer last van.
Ja.
Qua voeten. Dus dat, als ik dat tijdens ook weer even onder controle krijg, dan gaat het volgende keer verder.
Ja. Dank voor het mooie gesprek, mannen. Want er ging een wereld voor me open, echt.
Ja. Dat wist hij wel. Dat
jij had er natuurlijk met je neus al bovenop gestaan.
Ik heb van het begin van aangestuurd op deze aflevering. Ja. Ik wist dat dit een mooie zou gaan worden.
Ja.
Er is meer dan alleen een marathon, Pim.
Zo is het. Ja. Zo is het. Dat is me wel duidelijk geworden. Dank, mannen.
Alsjeblieft.
Voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Blijf lopen en tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt: ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, oh, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.